Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 146. We willen vanavond met elkaar nadenken over de gevangenneming van Johannes de Doper. Hoe die daarin ook een voorloper is van de Heere Jezus. Daarom beginnen we met Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, die de hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Psalm 146, het vijfde vers. Vanavond gaan we het geloof belijden en dat doen we met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 102, het elfde vers. Psalm 102, het elfde vers, dat zingt over God die gevangenen in hun zuchten hoort als zij tot hem vluchten. Ja, die ze zelfs uit de wrede kaken van de dood weet los te maken. Het elfde vers van Psalm 102 zingen we na de belijdenis van het geloof. Belijden we het geloof met de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we gaan de Heere bidden om een zegen over deze dienst. En in het bijzonder willen we ook nog voorbeden doen voor de heer J. Ruitenburg, Nieuwe Brug, die enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen is geweest en weer thuis mocht komen. Vanwege de ernst van de situatie doen we vanavond nogmaals voorbeden voor de heer Henk Fokkema, die op de IC in Gouda is opgenomen vanwege corona. En ook voor Janette van der Post, bij wie coronaverschijnselen vandaag toegenomen zijn en die nog nader onderzoek krijgt. Zullen we de heren bidden om een zegen. Heere, almachtige en grote God in de hemel, u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid, u die troont hoog in de hemel en tegelijkertijd toch laag op ons neerziet. Heere, van u belijden we dat u aan tijd nog plaats bent gebonden. U bent niet alleen van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar u bent ook overal. O, als stegen wij op naar de hemel, zie gij zijt daar. Al legden wij ons neer ter helligt, zie gij zijt daar, zegt de psalm. O Heere, dat belijden we van u, dat waar we ook zijn. Er is geen plaats waar we uw aangezicht kunnen ontvluchten. En op deze zondag is dat in het bijzonder wel een troost. Als we samenkomen in zo andere omstandigheden dan normaal. Als we meeluisteren vanuit onze huiskamers. Als we meeluisteren vanuit een heel andere plaats dan anders. Als we meekijken, verbonden zijn. Maar Heere, dan mogen wij weten dat u ook daar bent. U bent hier in dit kerkgebouw. Maar Heilige Geest van God, u kunt ook werken op al die verschillende plaatsen waar we op dit moment ons mee verbonden weten. En Heere, daar bidden wij ook om. Of u dat wonder wilt doen. Of u op al die verschillende plaatsen daadwerkelijk wilt werken. Of u zo met uw Heilige Geest wilt werken dat u onze harten onrustig maakt. Dat u ons laat zien wie we zijn van onszelf. Dat u ons laat zien dat we een zaligmaker nodig hebben. Dat we op deze zondag even worden uitgetild boven alles van de tijd uit. Al die dingen die ons elke dag zo druk bezighouden. Die onze aandacht zo gevangen kunnen nemen, waarvan we in de ban kunnen raken. Maar Heere, hier horen wij andere dingen. Boven dit aards gewoel uit klinkt daar een evangelie dat de eeuwen verduurt. Dat we op weg zijn naar Goede Vrijdag. Op weg naar Pasen. Dat we op weg zijn naar die kruisheuvel Golgotha. Waar de Zoon des Mensen, de Zoon van God, gevangen werd genomen. In de boeien geslagen. En uiteindelijk veroordeeld, ter dood toe veroordeeld, gekruisigd. Aan het vloekhout van het kruis genageld. O Heere, was dat nodig? Zijn wij dan zo ver bij u vandaan? Zijn wij dan zo diep gevallen dat u moest sterven om ons te kunnen verlossen? O Heere, leer ons bij dat lijdensevangelie telkens weer stil te staan. En dat juist ook de momenten dat we vanuit de kerk betrokken mogen zijn op uw woord, dat juist die momenten ons daar weer even bij bepalen, boven de waan van de dag uit ons brengen, bij het hart van het evangelie, bij die enige troost in leven en sterven, bij die God die de dagen en de eeuwen door dezelfde is. O Heere God, u bent precies dezelfde als vorige week. U bent precies dezelfde als 2 weken geleden, toen de gemeente nog mocht samenkomen. U bent precies dezelfde als vorig jaar. U bent de eeuwen door dezelfde. Die gij steeds waart, dat bewijst gij ook nu. En Heere, dan zijn er wat stormen over de wereld getrokken. Zijn er wat golven en baren over de mensheid uitgegaan. Ziektes, pestilentiën, oorlogen, geruchten van oorlogen. En al die tekenen zijn toch ergens ook uw voetstappen. Waarmee u ons wilt wakker maken. O Heere, mag dat ook gebeuren. Dat heel deze omstandigheden de wereld en ons land wakker schudden. opdat we een toevlucht gaan zoeken bij de Heer Jezus Christus alleen. Heren, we hebben uw woorden zo nodig. Meer dan ooit misschien wel hebben we uw woorden zo nodig, willen we niet verdwalen in het tumult van de dag. Want heren, dat belijden we ook eerlijk vanavond. Wij verdwalen zo gemakkelijk. Wij kiezen zo vaak onze eigen wijze wegen. Maar het zijn van die eeuwig doodlopende wegen. Dolend en dwalend in de donkerte van deze wereld. En als u het niet verhoedt, op weg naar die eeuwige duisternis. Zelf gekozen. En daarin, in dat pad van ons, op weg naar het donker, is daar het licht van uw woord. Schijnt daar de glans van het evangelie. Komt uw Heilige Geest in ons leven en legt de Bijbel open. En verbindt u daaraan zelf die wonderlijke belofte. Dat daar waar de Bijbel open gaat, dat u daar zelf wilt zijn. In de gedaante van dat woord. Als we thuis met een Bijbel op schoot zitten mee te luisteren. Met een open Bijbel op de keukentafel. Met een open Bijbel op de kansel. Als die schrift open gaat, wilt u daar zelf zijn. Gaan we ondanks de vreemde omstandigheden vanavond toch naar de kerk. Hebben we toch een kerkdienst, betreden we dat heilige terrein van de eredienst. O Heere, inderdaad, de schoenen mogen wel van onze voeten, de plaats waarop we staan is heilige grond. Wat een ontzaglijk wonder, dat u ons niet wegstuurt. Dat u ons de Bijbel nog laat, dat u ons uw woorden nog laat en dat u ons nog de ruimte geeft om samen te komen. En we beseffen juist ook in deze omstandigheden hoe bijzonder dat eigenlijk is. En hoeveel christenen op deze wereld dit bijna wekelijks ervaren, dat ze verhinderd worden om samen te komen. Niet vanwege een ziekte of een virus dat rondgaat, maar eenvoudigweg omdat het geloof verboden is. Of omdat het uitbreiden van het christelijk geloof als gevaarlijk wordt gezien. Heren, wij bidden voor dat deel van de kerk dat te maken heeft met vervolging en verdrukking. O, wilt u uw engelen gebieden dat ze hen beschermen en bewaren. Heren, wij bidden voor uw wereldwijde kerk. Overal komt men vandaag samen op andere wijze dan anders. En toch bidden wij om de uitbreiding van uw koninkrijk. Wil juist ook op deze dag de middelen die aangewend worden om het woord te verspreiden. Heere, wil die middelen zegenen en wilt u daardoorheen uw koninkrijk uitbreiden. Breek het rijk van de Satan af. O, hij gaat er als een briesende leeuw op uit. Om te zoeken wie hij kan verslinden. Ook in Waarder gaat hij rond als een briesende leeuw. Op zoek naar wie hij kan meesleuren in zijn eeuwige ondergang. Heere, geef hem geen plaats en wilt u zelf uw koninkrijk bouwen? Wilt u wereldwijd en ook hier in Waarder zondaren trekken? Uit het duister tot het licht van het evangelie. Wilt u werken bekerend en vernieuwend? O, mag het zo zijn, Heere, dat we opnieuw geboren mogen worden. Van dood levend. Heere, wij bidden om uw zegen. Voor de kerk overal op aarde. Ook voor de kerk in die zogenaamde vrijheid van het Westen. Heere, wilt u ons stilzetten. Ons als land, maar ook als gemeente ons stilzetten. Om bij onszelf de vraag te stellen, hoe leeft het nou in mijn eigen hart? Waar is mijn houvast? Waar is mijn enige troost? Ben ik geborgen bij de Heere Christus? Ben ik veilig, schuilend achter het bloed van het lam? Heren, wij bidden om uw zegen op al die plaatsen waar vanavond uw woord open gaat, waar het geloof in uw naam wordt beleden. En wij bidden u. Heren, we hebben niets verdiend. En toch bidden wij u. Niet verdiend, heren, als we zien op onszelf. Er is niets in ons dat recht heeft op iets van u. Daar komen we vanavond ook maar eerlijk voor uit. Want wat kunnen we anders zijn dan eerlijk voor uw heilige troon? Daar draaien we maar niet omheen. Heren, we staan schuldig. Er is een hemelhoge schuld tussen ons en u. Het zijn onze zonden die scheiding maken tussen een heilig God en ons. Maar we zijn op weg naar die kruisheuvel. Naar dat eenmaal gebrachte offer van de Heere Jezus. O Heere, en als we daar aan de voet van het kruis staan en we zien het bloed naar beneden druppelen tot een volkomen verzoening van al onze zonden, o dan bidden wij daar vanavond opnieuw om. Mag het bloed van de kansel druppelen en mag het zijn tot een volkomen verzoening van al die zonden van ons. Heere, zien wij op de Heere Jezus? O ja, dan durven wij vanavond toch tot u te naderen. Mogen we zelfs met verwachting tot u komen en met verwachting uw woorden openen, omdat u zelf hebt gezegd dat u daardoorheen wilt spreken. Heere, kom zo in deze dienst en hoor ons gebed, niet om iets in ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we vinden de schriftlezing vanavond op een tweetal plaatsen. Allereerst een enkel vers uit Lucas hoofdstuk 3 en daarna Matthäus 11 vers 1 tot 6. Dus Matthäus 11 vers 1 tot 6, dat is ook het uitgangspunt voor de prediking. En voorafgaand een enkel vers uit Lucas 3. Lucas 3 is Johannes de Doper nog volop in zijn openbare optreden. En op een gegeven moment gaan de mensen zich dan ook afvragen van, ja, is Johannes dan misschien degene die komen zou, hè? Is Johannes dan de Messias? Vanaf vers 15. En daar horen we het woord van de Heere als volgt. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan alle zeggende, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Maar als Herodes, de viervorst, van hem bestraft werd omwille van Herodias, de vrouw van Filippus zijn broeder, en over alle boze stukken die Herodes deed, zo heeft hij ook dit nog bij dat alles daartoe gedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft. Tot zover Lucas 3. En dan in Matthäus 11, vers 1 tot 6. Daar in de gevangenis gebeurt dan het volgende. En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis, gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeide tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen. En boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet, de blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover deze schriftlezing. De kerntekst voor deze avond vinden we in het derde vers, waar de discipelen van Johannes de Doper aan de Heer Jezus vragen, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Johannes in de gevangenis. Gemeente, en we gaan op weg naar de preek toe nog zingen uit Psalm 88. We zingen het eerste, het tweede en het vijfde vers. Een psalm die we niet zo heel vaak zingen. Het is ook een van de meest droevige psalmen uit de Bijbel. In die zin ook wel weer bijzonder dat we zelfs voor die omstandigheden een lied hebben. Maar we zingen hem vanavond ook met in ons achterhoofd wel Johannes de Doper in die donkere kerker opgesloten. Het eerste vers, o God van mijn heil, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Het tweede vers, mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos. En ook vers 5, een bange kerker doet mij zuchten, ik kan de banden niet ontvluchten. Gemeente, zijn er namens de kerkraad nog enkele afkondigingen. Door verschillende ontwikkelingen en berichten hebben we ons als kerkraad opnieuw beraden op de kerkdiensten. Enerzijds zouden we die zo lang mogelijk toegankelijk willen laten blijven, zolang de overheid het maatschappelijke leven niet volledig stillegt en mensen naar de winkel kunnen gaan en ook nog heel wat mensen naar hun werk kunnen gaan, zou toch zeker de kerkgang mogelijk moeten blijven, is een goede gedachte. Anderzijds willen we juist als kerk rust uitstralen en onze verantwoordelijkheid nemen, juist ook naar kwetsbaren in de samenleving toe. Meerdere hebben hier ons hier ook op gewezen. Dit alles afwegend zijn we van lieverlee er naartoe gegroeid om het ingrijpende besluit te nemen dat met ingang van deze zondag de kerkdiensten niet meer toegankelijk zijn. We begrijpen dat dit besluit ook pijn zal doen. Die pijn voelen we zelf ook en we hopen dat u allen thuis meeluisteren zult. Alleen een minimale bezetting zal in de kerk aanwezig zijn, organist, koster, geluidsregelaar, afvaardiging van de kerkraad. Tot nader orde blijft dit de regel en we hopen en bidden dat deze periode zo kort mogelijk zal hoeven duren. Inmiddels is er voor u een beeldverbinding gerealiseerd die u de mogelijkheid geeft om de dienst ook met beeld te volgen. U krijgt alleen de kansel en het psalmbord in beeld. Op dit moment is deze voorziening gerealiseerd voor de periode dat we niet allemaal met elkaar in de kerk kunnen samenkomen. Voor de periode daarna zal de kerkraad zich opnieuw beraden. Aanstaande woensdagavond om 19:30 kunnen u en jullie meeluisteren naar een doordeweekse dienst. Deze dienst staat in het teken van de troost in de Heere in deze tijd vol onrust en onzekerheid. In deze dienst is het de bedoeling dat Psalm 91 centraal staat. En er zal in deze dienst ook bijzondere aandacht en voorbeden zijn voor land en volk in deze tijd. Op woensdagavond de 25 maart en 1 april zullen de kerkklokken van de hervormde kerk te Waarden luiden van 7:00 s'avonds tot 19:45. In deze tijd van het coronavirus worden vele terechte maatregelen genomen waarvan echter niemand het gewenste resultaat kan garanderen. Dit klokgelui wil oproepen om het hoger te zoeken bij Israëls God. De kerktorens wijzen niet voor niets naar boven. Alleen als hij de maatregelen zegent zullen ze nut hebben. Zo wil het klokgelui aansporen om zijn naam aan te roepen in het gebed en alle dorpsgenoten heen te wijzen naar hem. Verder wil het klokgelui laten klinken dat Jezus Christus in aantocht is. Hij komt als overwinnaar. Daarom is er hoop in hem voor ieder die gelooft. Op 25 maart kan daarna dus om 19:30 via hervormd Waarden worden meegeluisterd naar de bovengenoemde dienst. In Kijk op Reeuwijk, om deze toelichting ook te staan, wijst u er zoveel mogelijk dorpsgenoten op. Alle overige kerkelijke activiteiten gaan tot nader orde niet door. Ook het heilige avondmaal van 29 maart en de geplande belijdenisdienst op tweede paasdag kunnen helaas niets plaatsvinden. Evenals het eerder op de website genoemde HJW kinderappel van 28 maart. De ouderencontactmiddag. Voorlopig zal er elke donderdagmiddag om 14:30 een uitzending zijn via kerkradio, kerktelefoon en internet. En een overdenking waarin uit het boek van dominee Verboom in Benschop wordt voorgelezen. Dominee van der Ziel en dominee Breuren zullen dit om de beurt verzorgen. Zondag 29 maart hoopt dominee Breuren in beide diensten zelf voor te gaan. De nieuwe teksten worden in de loop van deze week op de site geplaatst. De collecten voor vandaag waren als volgt gepland. De eerste voor Wycliffe Bijbelvertalers, tweede en derde voor de kerk. Probeert u wegen te vinden om toch uw bijdrage te kunnen geven. Doorgaans liggen er voor in de kerk kerkbodes om mee te nemen, omdat dat nu geen nut heeft. Staat er een bak bij de deur van familie Neutenboom, Kosterdijk 15 in Waarden, daar kunnen ze uitgehaald worden. Tot zover deze afkondigingen. Wij zingen ter voorbereiding op de preek Psalm 88, het eerste, het tweede en het vijfde vers. Na de preek gaan we zingen uit Psalm 142, het zevende vers. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams, die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Het zevende vers van Psalm 142 zingen we direct na de preek. Het uitgangspunt voor deze avond is dus Matteüs hoofdstuk 11. Het bijzondere derde vers, die vraag van de discipelen via de discipelen van Johannes de Doper. Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Gemeente kinderen, ik begin maar even met jullie, want het is natuurlijk een vreemde zondag vandaag. Vorige week al iets en vandaag in het bijzonder. Thuis, meeluisterend, niet naar de kerk te kunnen. En ik moest er ook al even aan denken en we zeiden het net in het gebed ook al even. Voor heel veel christenen is dat op aarde heel gewoon. Tenminste, niet gewoon, maar zijn eraan gewend geraakt. Dat je niet op zondag naar de kerk kunt of dat het gevaarlijk is om op zondag samen te komen. Niet vanwege het coronavirus of iets anders, maar omdat de overheid het verbiedt, omdat ze niet samen mogen komen. En dat deed me denken aan het volgende verhaal waar ik even mee wil beginnen voor jullie. En ik zeg er maar meteen eerlijk bij, het is niet zo'n mooi verhaal. Het gaat over Amir. En de vader van Amir zit in de gevangenis. Het was een heel verhaal hoe dat was gekomen. Amir die woonde in Pakistan en de vader van Amir werkte daar in een fabriek. En die had collega's in die fabriek en die was op een dag aan de praat geraakt met een collega van hem. En ze gingen steeds vaker met elkaar spreken en die gesprekken gingen ook wel meer de diepte in. En ja, toen kwam die vader erachter dat die collega op zondag dus naar de kerk ging. Niet naar een kerkgebouw zoals hier in Waarder, maar ja, dat was een huiskerk. In Pakistan mag je eigenlijk geen christen zijn, maar dan kwamen ze dan samen in een huiskamer met een groep van een man of 20, 25. En die collega ging daar naartoe en hij vertelde daarover en zijn gezicht straalde blijdschap uit. Nou, de vader van Amir was wel benieuwd geworden, wat is dat dan daar? En had gevraagd, mag ik een keertje mee? Nou, die collega zei, dat is goed. En zo was zijn vader meegegaan en ja, daar was het woord open gegaan en die vader die was daar zo door geraakt en ontroerd dat hij besefte, ja, dit is ook voor mij nodig. Ik heb de Heer Jezus ook nodig. En hij nam zijn vrouw mee en hij nam Amir mee. En zo gebeurde dat ze vanaf dat moment eigenlijk als gezin naar die kerk toe gingen en dat zijn vader en moeder tot geloof mochten komen in de Heer Jezus. En daar was Amir zo blij mee, want de sfeer was thuis helemaal veranderd. De sfeer was thuis helemaal opgeknapt. Zijn vader was gestopt met heel veel drinken. En waardoor hij dan ook altijd heel agressief werd en woede aanvallen had. En de sfeer was thuis helemaal verbeterd enzovoort. Ja, tot die ene avond. Eerst hadden ze niks in de gaten gehad. Op zondag was er gewoon kerk geweest en waren ze gewoon ja, daar naartoe gegaan. Maar bij de uitgang had aan de straatkant een onopvallende politiewagen gestaan met daarin twee geheimagenten. En die hadden iedereen die uit die huiskerk naar buiten was komen lopen, hadden ze op de foto gezet en hadden ze aantekeningen gemaakt. Om te zien wie is hier christen in deze omgeving. Nou, de kerkgangers hadden niks doorgehad, dus die waren gewoon naar buiten gelopen, ieder naar zijn eigen huis. En ja, toen iedereen naar huis was, was die onopvallende politiewagen ook weer stilletjes de straat uitgereden en vertrokken. Maar ja, die dinsdagavond, Amir zal het nooit meer vergeten, ze zaten nog aan tafel te eten, opeens een luide bons op de voordeur. En voordat zijn vader of moeder op kon springen om via de gang de voordeur open te doen, werd de deur al open geknald en stapten een aantal agenten de gang binnen, de kamer binnen. En ze keken naar een foto in hun handen en ze keken naar de vader van Amir. Ze knikten naar elkaar en voordat iemand iets kon doen, hadden ze de vader van Amir al in de boeien geslagen en sleepten ze mee de gang door naar buiten in de wagen en de wagen was vertrokken. Natuurlijk had zijn moeder nog wel iets geprobeerd, was opgesprongen, maar dat had allemaal niets uitgehaald. En nu zit de vader van Amir gevangen. De volgende dag was zijn moeder nog naar het politiebureau geweest, maar eigenlijk ook daar niks gehoord. Ja, iets als staatsgevaarlijke informatie. Maar verder, hij weet niet waar zijn vader zit en hoe lang het nog gaat duren. De vader van Amir in de gevangenis. Ik zei al, het is niet zo'n mooi verhaal vanavond. En toch vind ik het wel belangrijk dat je dat weet. En wilde ik het toch graag aan je vertellen. Want wij komen nu in vreemde omstandigheden bij elkaar, maar voor heel veel christenen is het elke week gevaarlijk om samen te komen. Om andere redenen, omdat ze vervolgd worden. In heel veel landen, Afghanistan, Somalië, Libië, Eritrea, Soedan, Pakistan en noem maar op, 1/8 van de wereldwijde kerk heeft te maken met vervolging. 1 op de 8 christenen wordt wereldwijd vervolgd. Als je daarover nadenkt en dan te bedenken dat de Heer Jezus de kerk, de Bijbel, de kerk vergelijkt als het lichaam van de Heer Jezus. Als 1 lid leidt, staat er dan, als 1 lid leidt, leiden al die andere leden mee. Moet je je even voorstellen, stel je voor dat 1/8 van jouw lichaam pijn heeft. Nou, daar voel je je helemaal, voel je de naar van. Dat merk je de hele dag in alles. En daarom, dat christenen vervolgd worden, is niet alleen iets van, oh ja, dat gebeurt ook ergens in deze wereld. Maar dat is, als het goed is, dat raakt alle kerken op aarde. Als 1 lid leidt, leiden al die leden mee. En het is ook altijd wel een vraag naar ons. In hoeverre zijn wij bereid om dat ervoor over te hebben? De vader van Amir zit in de gevangenis. Nu kinderen, dan zit je vanavond mee te luisteren. Toen dacht ik opeens, maar in de schriftlezing komen wij ook een gevangene tegen. De allereerste die gevangen zit omwille van het geloof in de Heer Jezus. Kijk maar in vers 2. En Johannes in de gevangenis. Ja, zeg je, hoe komt hij daar dan? Nou, dat is ook een heel verhaal, maar als ik het heel kort moet samenvatten hierom, omdat hij God meer vreest dan de mensen. Omdat hij zo trouw wilde zijn aan het woord van God, al kostte hem dat zijn eigen vrijheid, ja, al kostte hem dat zijn eigen leven. God meer vrezen dan de mensen. Nou, wat was er dan gebeurd? In die dagen was, ja, Herodes Antipas de koning van dat deel in Israël. Je zit dan een beetje in het noordelijke deel van Israël. Herodes Antipas, niet te verwarren met de Herodes bij de geboorte van de Heer Jezus, van de kindermoord in Bethlehem. Dat was zijn vader. En toen zijn vader gestorven was, was zijn gebied verdeeld onder 4 andere gebieden, onder zijn 4 kinderen en 1 zo'n deel was dan toegekend aan Herodes Anti, een 4-vorst. Nou ja, qua wreedheid deed hij niet voor zijn vader onder. Het was een vreselijke, grillige, vreemde dictator. Zo'n vrede heerser, zoals je er helaas tot op de dag van vandaag heel veel hebt rondlopen in deze wereld. Waarover je geen grapjes hoeft te maken. Waarover je sowieso niets durfde te zeggen. Want stel je voor, hè, dat iemand anders het zou horen. Je wordt zomaar opgepakt en je verdwijnt zomaar ergens in een gevangenis of nog erger. Nee, Herodes Antipas, hij kon doen en laten wat hij wilde. Israël, die vond het soms wel vreemd, maar ze zeiden er maar niets meer over. Zelfs thuis, hè, met je man of je vrouw of je broer of je zus, sprak je niet over wat Herodes allemaal uithaalde. Want de muren mochten eens oren hebben. Of op de markt, hè, als je een vriend tegenkwam. Nou, dan had je het niet over Herodes, want er zou eens iemand kunnen meeluisteren. Sterker nog, je dacht maar niet eens meer wat. Je durfde je amper een mening te vormen, bang dat iemand je gedachten zou kunnen lezen. Nee, die Herodes, hij kon doen en laten wat hij wilde. Niks zeggen, niks denken, dat is voor iedereen het beste. En die macht- en angstcultuur houdt de mensen in hun greep. Nou, en die Herodes deed vreemde dingen. Op een dag was hij op reis gegaan naar Rome. Een soort handelsreis, politieke reis, richting Rome. En onderweg op die reis had hij een affaire gekregen, ja, met de vrouw van zijn broer. Herodes was zelf getrouwd. Hij was getrouwd met een dochter van een buitenlandse koning, een Arabische prinses. En die woonde in het paleis en zijn broer was ook getrouwd met Herodias en die hadden samen ook een kind. Maar onderweg die reis hadden ze die affaire gekregen en ze wilden dat ook doorzetten. En ze zaten er natuurlijk wel mee van, ja, hoe kan dat nu enzovoort. En toen hadden ze het plan bedacht, nou weet je wat Herodes, dan moet jij je eigenlijke vrouw maar gewoon wegsturen, weer terug naar het Arabische land. En dan ga ik ook scheiden van mijn man. En dan trouwen wij samen en ja, dan is het op papier allemaal geregeld. En zo zetten ze het door. Hè. De Herode stuurt zijn wettige echtgenoot op verkeerde wijze weg. En hij neemt de vrouw van zijn broer tot zijn vrouw. En zo gebeurde het dat dus ja, teruggekomen van die reis er opeens een andere koningin in het paleis zat. En alles ging door alsof er niets was veranderd. Niks zeggen, niks denken, dat is voor iedereen het beste. Ja, totdat daar ergens bij de oever van de Jordaan een wonderlijke prediker staat die maar één maatstaf heeft en die God meer vreest dan de mensen. Die voor zichzelf maar één ding leidend laat zijn. Wat zegt de Heere ervan? Die zich niet laat leiden door de angst, niet door wat de mensen zeggen, niet door wat hem zou kunnen overkomen, maar die zich enkel wil laten leiden door het woord van de levende God. En laat dat woord nu uitgerekend ook iets zeggen over het huwelijk. Laat dat woord nu uitgerekend ook iets zeggen over het huwelijk als een instelling van de Heere. En zonder een blad voor zijn mond te nemen, gaat zijn vinger opeens richting het paleis van Herodes. En daar bij de Jordaan roept hij Herodes toe en zegt, Herodes, het is je vrouw niet. De vrouw die nu in het paleis woont, het is de vrouw van je broer. En je hebt je eigen vrouw onwettig weggestuurd. Je hebt haar aan de kant gezet en het mocht niet. En dan kun je doorleven alsof er niks aan de hand is. En alsof het allemaal op papier zou kloppen. Maar het gaat lijnrecht tegen de bedoeling van de Heere in. Het is zonde voor de levende God. Alsjeblieft. Ik weet niet hoe jij dit leest en hoe u dit hoort. Maar krijg je ergens ook niet een soort mateloze bewondering voor deze moedige profeet? Zo trouw aan zijn God. Zo eerlijk in de zonde aanwijzen en openleggen. Kijk. Dat hij dat deed, dat wisten we al. En dat hij ieder mens eerlijk behandelde, dat weet je bij Johannes vooraf. Als de Romeinse soldaten naar hem toekomen, dan wordt Johannes niet bang, maar hij zegt tegen die Romeinse soldaten, jullie moeten je handen thuis houden. En als de tollenaars naar hem toekomen, hij zegt, jullie mogen niet geld te veel vragen, stelen van de mensen. En als de farizeeërs en de schriftgeleerden komen, en die zich beroemen op hun afkomst, hè, die zeggen wij zijn kinderen van Abraham, met ons zit het wel goed. Dan zegt Johannes, ja maar wacht even, de Heere kan uit die dode stenen hier kinderen voor Abraham verwekken. Jullie denken wel, het zit met ons wel goed, wij zijn geboren op het erf van het verbond. Besneden op de achtste dag. Kijk, als de Messias komt, dan hebben de Romeinen een probleem, dan hebben alle volken om ons heen een probleem, maar wij niet, wij zijn kinderen van Abraham. En dan wordt Johannes mes scherp. Hij zegt, ja, maar als jullie levensboom geen vruchten voortbrengt, geen vruchten van geloof en bekering, geen vruchten der bekering waardig, als je levensboom geen vruchten voortbrengt, dan kan die wel geplant zijn op het erf van het verbond. Maar dan nog dient die nergens anders toe dan uitgehouwen en in het helse vuur geworpen te worden. Ik kan er trouwens niet over preken, gemeente, zonder dat ook naar onszelf te halen. Hè? Misschien wel opgegroeid binnen een christelijk gezin, binnen de bedding van de christelijke gemeente, op het erf van het verbond. Jawel, maar als jouw levensboom geen vruchten voortbrengt, als onze levensboom geen vrucht voortbrengt van geloof en bekering, geen vruchten voor de Heere, dan dient ook jouw levensboom nergens anders toe dan uitgehouwen en in het helse vuur geworpen te worden. En Johannes is scherp, hè? Hij zegt, en als ik jullie zie staan, farizeeërs en schriftgeleerden, de bijl ligt alreeds bij de wortel van de boom, nog even, en hij gaat om. De Johannes, één voor één, gaat hij al die mensen langs en eerlijk verkondigt hij het woord van de Heere aan hen met een oproep tot bekering en wijst hij het lam van God aan. En dan gaat zijn vinger ook richting het paleis. Krijgt zelfs het paleis ervan langs. En dat nog wel op het punt van het huwelijk. Ik bedoel, als iets gevoelig ligt, dan is er toch iets te zeggen van de huwelijksmoraal van een ander. Maar Johannes zegt, dat kan wel wezen. En je kunt 10 keer koning zijn, Herodes. Maar het huwelijk is door God ingesteld. En de Heer heeft het huwelijk voorbehouden aan man en vrouw. En wat je nu doet, Herodes, dit is de vrouw van een ander. Het is overspel, het is zonde voor God. Zoals Nathan, de profeet Nathan naar David toe moest. En dat verhaal vertelde over dat ene bokje wat gestolen was bij de buurman. En dat David toen zo boos werd, en wie heeft dat gedaan? En toen ging de vinger van David, van Nathan ook naar David. David, gij zijt die man. Ja, dan het ontroeren, dan breekt David, hè. Dan buigt hij zijn knieën, dan snikt hij het uit voor de Heere van de legermacht. En dan bidt hij tot de Heer. Hij zegt, alsjeblieft, ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel zal gereinigd zijn. Ja, dat is hier dan anders. Want met dat de vinger van Johannes naar het paleis gaat, gaan als het ware de deuren van het paleis al open. En even later komen er soldaten aan en ze komen naar Johannes toe en ze slaan hem in de boeien en ze nemen hem mee en ze voeren hem weg naar de gevangenis. Volgens de overlevering de burcht Magerus. Bij de Dode Zee, dat gebied daaromheen, u weet misschien wel die ruwe strook in Israël. Daar bij de Dode Zee had je een grote rots en op die rots had Herodes een soort paleis laten bouwen, een burcht. En in die rots hadden ze allerlei gangen uitgehouwen en ruimtes gemaakt en in een van die ruimtes wordt Johannes opgesloten. In de vertrekken, in die donkere, tochtige kerkers onder het paleis. Overigens, die gevangenneming heeft wel iets dubbels in zich, hoor. Kijk, dat Herodes hem gevangen neemt, is ergens al eigenaardig genoeg. Kijk, Herodes was publiekelijk te schande gezet door Johannes. Johannes had te midden van alle mensen Herodes op heel veel dingen aangesproken. En als Herodes zijn eer een klein beetje wilde bewaren, ja dan zou hij eigenlijk Johannes meteen moeten laten doden. Maar dat doet hij dan niet. Hoofdstuk 14 zegt dat. Hij wilde hem wel doden, maar dan staat er, hij was bevreesd voor de menigte. En dan nog vreemder, dan staat er in Markus 6, hij was niet alleen bevreesd voor de menigte, hij was ook bevreesd voor Johannes zelf. Omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was. Alsof hij ergens toch aanvoelde, deze Johannes, hoewel zijn boodschap onaangenaam is voor mij, deze Johannes heeft wel het goede met mij voor. Het is een heilig en rechtvaardig man. Het is toch een boodschapper van de Heer. Hij was bevreesd voor de menigte. Hij was bevreesd voor Johannes zelf. En dan het meest vreemde, dan staat er, en af en toe nodigde hij Johannes de Doper uit om, laten we maar zeggen, op stille avonden uit de kerker te komen en samen boven in het paleis met elkaar te spreken. En dan staat er, hè, dat als ze dan samen aan het spreken zijn, Markus 6, en Herodes luisterde graag naar Johannes. Apart, hè? Die Herodes, die hoort Johannes ook nog eens graag. Ja, hij had hem eigenlijk moeten doden, maar dat durft hij niet vanwege de menigte, vanwege Johannes zelf. Maar diep in zijn hart, hij moet zelf zeggen, ik hoor wel graag naar die man. Die messcherpe oordeel spreekt van Johannes. Hij heeft toch ergens het gevoel, dit is het woord van de Heere. En Johannes heeft het beste met mij voor. Die Herodes houdt wel van een stevige preek. Jawel, maar hij verandert niet. Hij verandert er niet van. Hij merkt aan alles, dit is waar. En hij voelt, Johannes is een heilig en rechtvaardig man. Maar veranderen, nee, dat niet. Weet je wel, zoals Paulus voor koning Agrippa stond. En hij het evangelie aan koning Agrippa uit de doeken deed. En hoe die het als het ware op het hart van die koning wilde binden. O, koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En dat koning Agrippa zegt, o Paulus, gij beweegt mij bijna om een christen te worden. Zo dichtbij, bijna. En toch niet. Het is aangrijpend. Dat kan, hè. Dat je in je leven onder de prediking van het woord van de Heere zit. En dat je zelfs aanvoelt, hè, hier, dit is de waarheid over mijn leven. Hier wordt het evangelie verkondigd. Hier klinkt het woord van de levende God. En eenmaal zal ik verantwoording moeten afleggen voor de rechterstoel. En dat je beseft, ja, hier is de Heere zelf aan het spreken. En dat je ook nog wel beseft, ja, en ergens zou het in mijn leven anders moeten. En zou ik moeten veranderen. En dan toch niet. Zo dichtbij. En dan toch er eeuwig buiten. Herodes, hij hoorde hem graag. Nou, daar zit hij. Johannes de Doper. Diep in de kerkers van die burcht Megeris. Die burcht op die hoge rots met het prachtige uitzicht over die woeste omgeving. Het moet een prachtige plek geweest zijn. Herodes had... Ja, zijn eigenlijke regeringsdomein lag veel meer in het gebied van Tiberias. En daar had hij zijn paleis waarvanuit hij regeerde. Maar men zegt, hij was veel liever in dat gebied bij de Dode Zee. Hij was veel liever op die burcht Megeris. De ruwheid, de vrijheid van het landschap. En het was ook een mooie plek geworden met zuilengangen. Met Romeinse baden, met tuinen, met een binnenplaats erin. Ja, Herodes, hij kwam er graag en vaak. Maar ja, goed, van al dat moois, ja, daar merkte Johannes beneden natuurlijk niets. Hij zat opgesloten tussen vier donkere muren, te wachten, ja, op dat wat zou gaan gebeuren. De stem van de roepende is verstomd. De wegbereider is weg. Johannes de buitenmens, Johannes die... Zijn jeugdjaren had doorgebracht in de woestijnen. Johannes die zo predikte in de open lucht, in de vrije omgeving van het landschap bij de Jordaan. Johannes die zo vaak die in de vrije natuur verkeerde. Johannes zit opeens opgesloten tussen vier muren en het enige wat hij dan nog van de buitenwereld meekrijgt, ja, dat is als er af en toe een oude discipel van hem op bezoek komt. En hem op het bezoekuur bijpraat over wat er rondom de Heer Jezus aan de hand is. En ach, dat de Heer Jezus kilometers verderop staat te preken. Zalig zijn degenen die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Voor hen is het koninkrijk der hemelen. Het dringt tot de oren van Johannes niet meer door. En dan misschien nog wel het allerergste. Daar in die kerker slaat de twijfel toe. Alles wat hij ooit gedaan heeft, alles wat hij ooit gezegd heeft, zijn levenswerk, zijn roeping waarvoor hij in de wieg was gelegd. Hij, Johannes, was de wegbereider die door de vlakke velden rijdt. Johannes, de voorloper van de Heer Jezus, zijn enige taak was om de Heer Jezus aan te wijzen als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij is het. Bij hem moet je zijn. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Ik ben het niet waard om de schoenenriem van zijn sandalen los te maken. Hij moet wassen. Ik minder. Bij hem het Lam van God, de Heere Jezus, uitroepteken. Dat was zijn levenswerk, zijn roeping, te wijzen naar hem. Maar daar in die donkere kerker, daar in de eenzaamheid sluit opeens de slang van de twijfel bij Johannes binnen en bijt zich vast in zijn hart. En opeens staat alles wat hij ooit gezegd heeft op losse schroeven. En wanhopig, onontkoombaar, dringt zich een afschuwelijke gedachte aan hem op. Is hij het wel? Is hij wel de Messias? Onze tekst zegt, zijt gij diegene die komen zou, of verwachten wij toch een ander? Lastig, hè? Kan dat? De grote held, de moedige profeet, de onverschrokken godsgezant. Opeens zit hij letterlijk en geestelijk in het aardeduister. Daar bij de oevers van de rivier was het zo helder, maar hier in de schaduwen van de dood. Inderdaad, Psalm 88, een bange kerker doet mij zuchten. Ik kan die banden niet ontvluchten. Lastig, hè? Kan dat? Kan het dat de Heere zijn kind en knecht zo diep laat komen? Nu, gemeente, dat is een vraag die de eeuwen door heel wat bijbellezers en ook bijbeluitleggers best wel heeft beziggehouden. En het trof mij bij de voorbereiding, het zijn niet de minsten die op deze vraag antwoorden en zeggen nee. Nee, dat kan niet. Nogmaals, dat zijn niet de minsten. Daar zit bijvoorbeeld een Johannes Calvijn bij, een Maarten Luther, dominee Spurgeon uit Londen, die zeggen allemaal op die vraag, is Johannes hier zo aan het twijfelen geslagen, zeggen zij nee. En dan hebben ze een andere weg met de tekst, dan zeggen ze, nee, onze tekst, vers 3, dat is niet het ongeloof, niet de twijfel van Johannes de Doper, dat is de twijfel van de discipelen van Johannes de Doper. Dan zien ze dat zo voor zich, hè? Die discipelen van Johannes de Doper, ja, die komen dan in die burcht Magerus op bezoek bij hun oude meester Johannes. En dan, ja, dan bezoeken ze hem en dan zien ze de omstandigheden waarin die gevangen zit. En ja, dan slaat de twijfel bij die discipelen toe. En dat die discipelen denken, ja, maar wacht even, kan dit wel? De Messias is gekomen, degene die Johannes heeft aangewezen. En ja, als de Messias komt, dan worden de Romeinen toch het land uitgejaagd. Is dit dan niet de wereld op zijn kop hier in deze burcht? Moet die Romeinse heerser Herodes, moet die niet hier in de gevangenis zitten? En moet Johannes niet boven in het paleis zitten? Klopt dit wel, onze meester gevangen genomen, terwijl de Messias al gekomen is? En dan zeggen ze, omdat die discipelen zo aan het twijfelen zijn en eigenlijk Johannes ze ook niet meer weet op te beuren, zegt Johannes de Doper, weet je wat, ga het anders zelf maar aan de Heere Jezus vragen. Ga maar naar de Heere Jezus toe en vraag maar, Heere, bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? En dan is vers 3 dus niet zozeer de twijfel van Johannes zelf, maar veel meer een retorische vraag om de discipelen van Johannes weer op weg te helpen. Nou, gemeente, ik denk dat het inderdaad wel waar is dat ook de discipelen van Johannes enorm hebben getwijfeld. Dat we amper kunnen voorstellen wat dat voor hen betekende. De meester achter wie zij aanliepen en die dan wees naar de Heere Jezus als hij die degene is die komen zou. En dat hun meester dan in de gevangenis zit. En toch, uiteraard in alle bescheidenheid, toch denk ik dat we die twijfel bij Johannes de Doper ook niet weg hoeven halen. Vers 4 zegt dat de Heer Jezus naar die discipelen antwoordt en zegt, gaat heen en boodschapt Johannes weder. Ga naar Johannes en zeg hem wat je hoort en ziet. Dus de Heere Jezus vraagt om dat antwoord heel bewust over te brengen naar Johannes de Doper. En ik denk dat we vanavond ook niet moeten onderschatten wat een gevangenis met iemands geloofsleven kan doen. Juist een aantal maanden geleden was er een bericht, volgens mij vanuit de Open Doors, die zeiden in Nederland hebben wij als christenen zomaar een wat te romantisch beeld van de vervolgde kerk. Dat de vervolgde kerk als het ware wordt gevangen genomen en in kampen zitten. En dat ze in de gevangenissen zitten en dat ze dat allemaal blijmoedig dragen. En Gode zij dank, die zijn er. Hè? Die in de gevangenis als het ware Psalm 42 kunnen meezingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen omdat ik hem verwacht. Maar we moeten dat niet romantiseren. Er zijn ook noodkreten, juist vanuit vervolgde christenen. Die zeggen alsjeblieft, kerk in het Westen, bid voor ons. Dat het hier mag ophouden, dat het mag stoppen. Want mijn vader, mijn man, mijn moeder zit gevangen omwille van het geloof. En er wordt zo op hem ingepraat. En ze proberen hem zo te hersenspoelen dat hij alles lijkt te willen verloochenen. En dat hij het zomaar weer kwijt is. Dat er ook een noodkreet is. Alsjeblieft, bid voor ons dat het mag ophouden. Ja, wij bidden voor jullie in de vrijheid, maar andersom. Het is zo'n gevangenis. We moeten niet onderschatten wat de omstandigheden met het geloof ook kunnen doen. Trouwens, ik wil dat eens wat breder trekken vanavond. U die in vrijheid thuis zit mee te luisteren en mee te kijken. O, wat kan een mens, ook in de vrijheid van een land als Nederland, soms gevangen zitten. Maar wat kun je geestelijk soms gevangen zitten in het aardeduister. Maar wat kan je hart soms omkneld zijn, zodat je als het ware geen ruimte vindt om te ademen. Wat kunnen donkere gedachten naar binnen kruipen en die je amper van jezelf kon voorstellen. Wat kun je in de greep zitten van de angst. De angst voor de hel die je alle troost doet missen, benauwd en omringd door droefenis. Als je ziet op jezelf dat het zo'n onmogelijkheid is om zalig te worden. Maar wat kun je gevangen zitten in een zonde. Als een slang die zich om je hart hecht en het lijkt wel hoe harder je je best doet om eruit los te komen, hoe vaster zich dat hecht. Wat kun je vastzitten in de greep van de duisternis en de donkerheid. Wat kan een mens gevangen zitten, letterlijk maar ook geestelijk. Maar gemeente, dan zie ik in die donkere kerker bij Johannes wel één geweldig lichtpunt. In dat donkere hok brandt dan toch één heerlijk licht. Ze gaan ermee naar Jezus. Er is een adres. Dat raakte mij ook wel in Psalm 88. Hoe donker dat lied dan ook is, het heeft wel een adres. O God mijn heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Ze kloppen aan bij dat enige juiste adres. Ik roep bij dagen en bij nachten, tot u in mijn jammer staat. Ik nader biddend, wil mij horen. Ze kloppen aan bij dat enige juiste adres, met die grote wanhopige vragen die hun hart benauwen. Ja, het kan zelfs tot de vraag komen, hoe zit dat nu met de Messias? Is de Heer Jezus de Zoon van de levende God? En is het christelijk geloof daarin dan die enige waarheid? Dat je zo komt te twijfelen dat even alles op losse schroeven staat. Ja, dan leren we van deze geschiedenis toch wel dit. Alsjeblieft, gaat ermee naar de Heer Jezus. Hoe vreemd, hoe onbestaanbaar, hoe raar of hoe apart jouw probleem in jouw ogen ook kan lijken. Gaat ermee tot Hem. Want die vraag is natuurlijk ergens wel, ja, haast beledigend voor de Heer Jezus, hè. Dat die discipelen van Johannes de Doper bij de Heere komen. De discipelen die bekend stonden als de discipelen van Johannes, de voorloper. En dat die nou bij de Heer Jezus komen. En dat ze zo, te midden van al het publiek, zich naar voren wringen. En dat ze zo de Heer Jezus vragen, en bent u het wel? Dat ze zomaar vraagtekens zetten bij de komst van de Heere zelf. En dan toch mag die vraag bij hem komen. Hoe vreemd en hoe beledigend voor jouw gevoel haast. Toen vluchtte ik tot Jezus. Tot wie moeten we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Toen vluchtte ik tot Jezus. Degene die uiteindelijk toch ook gedood zou worden. Die uiteindelijk toch ook in de boeien geslagen zou worden. Die ook gevangen genomen zou worden. En die zou worden weggeleid, ook gebracht voor Herodes. En die daar het antwoord gaat worden. Op onze allergrootste nood. Onze zondenood. Bent u het? O gemeente, daar gaan ze. De tekst zegt, zij komen bij de Heer Jezus. Nou ja, ergens in het land van Judea zal de Heer Jezus aan het prediken zijn. En de Heer Jezus hoort hun vraag aan. En dan antwoordt de Heer Jezus met een rij citaten van onder andere Jesaja, vers 5. Hij zegt, zie maar, blinden worden ziende. Kreupelen wandelen. Melaatsen worden gereinigd, doven horen. Doden worden opgewekt, aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is ook wel een wonderlijk antwoord eigenlijk. Het is in ieder geval niet direct, in de zin van, De discipelen komen bij de Heer Jezus en dan zegt de Heer, oh, is dat de vraag? Zit Johannes daarmee? Nou, stel hem maar gerust, ga maar terug naar Johannes de Doper en zeg maar tot Johannes, ik ben het. Wees niet langer vertwijfeld, ik ben het. Maar nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Het is hier nog niet in dat openbare optreden waarin hij zichzelf zo uit. Het is nog iets meer in het verborgen, hè? Maar de Heer Jezus die weet dat Johannes de schriften kende. Hij weet met deze rij citaten zal Johannes op weg geholpen worden. Vertel maar wat ik allemaal aan het doen ben. Zo wil de Heere Johannes helpen. Maar gemeente, ik wil vanavond nog een laag dieper afdalen in de tekst. Want die twijfel van Johannes de Doper is misschien nog wel een iets andere twijfel dan we op het eerste gezicht zouden denken. Er zijn uitleggers die zeggen, en ik denk dat ze daar gelijk in hebben, Johannes was op een gegeven moment gaan twijfelen aan als het ware wat voor Messias is de Heer. Is de Heer Jezus nou de Messias zoals wij dachten dat hij zou komen? En dat hij op een gegeven moment is gaan denken, de Heer Jezus is wel de Messias. Johannes had hem tenslotte zelf gedoopt. En toen had hij de stem uit de hemel gehoord en de duif zien neerdalen. En dus daar zal Johannes niet aan getwijfeld hebben. Maar dat hij wel zal hebben gedacht, maar dan is die Messias wel haast genadiger dan wij dachten. Want als je Johannes zijn preek hoort, en we hebben daar een klein stukje over gelezen. Ja, Johannes denkt als het ware, de Messias gaat voort in mijn lijn als een boeteprediker. Een oordeelsaankondiger. De wan is in zijn hand. Maar dan blijkt de Heer Jezus, dit te doen. Blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd. Blijkt het karakter van de Messias misschien wel anders dan gedacht. In plaats van de Romeinen het land uit te jagen, heelt hij de gebrokenen van hart. Want dat antwoord van de Heer Jezus is ergens helemaal geen nieuw antwoord. En dat is het bijzondere hier. In vers 2 staat, en Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus. Dus Johannes had in de gevangenis gehoord de werken van Christus. En dan komen de discipelen van Johannes bij de Heer Jezus en hij stuurt ze terug met het antwoord, vers 5, de werken van Christus. Tussen vers 2 en vers 5 zit eigenlijk helemaal geen verschil. In vers 2 weet Johannes de werken van Christus en in vers 5 hoort hij ze opnieuw. En misschien is dat wel het antwoord. Johannes de Doper was gaan twijfelen, is de Heer Jezus de enige of komt er misschien nog iemand anders? Iemand die dan meer van het gericht en het oordeel is, die de Romeinen eruit gaat jagen. Letterlijk kun je onze tekst ook vertalen met, zijt gij de komende, met een hoofdletter, of verwachten wij daarvoor een ander? Bent u de Messias, maar bent u dan ook de komende, of is dat dan weer een ander? En dan zegt de Heer Jezus, vertellen de werken van Christus. Geen verschil tussen vers 2 en vers 5. Met andere woorden, Johannes, het is precies dezelfde. De Heere Jezus Christus is één en dezelfde. Hij is de Messias, de gezalfde, die zal gaan als een lam, vol van genade en waarheid. Maar hij is ook degene van het gericht, van het oordeel op de jongste dag. Ja, hij is zelfs degene die zelf zal gaan in het vuur van het oordeel. Johannes, het is geen verschil. Bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? En de Heer Jezus geeft hetzelfde antwoord. En dan snappen we misschien op deze zondagavond opeens ook die aparte slotzin uit vers 6. En zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Kijk, op het eerste gezicht denk je even, dat past toch niet? Ik bedoel, als je ziet wat de Heer Jezus in vers 5 doet, dat zijn geweldige dingen, daar zal toch geen ergernis over zijn? Dat zijn dingen die iedereen toch wil, zieken die beter worden, kreupelen die kunnen wandelen, melaatsen worden gereinigd, enzovoort, enzovoort. Maar de Heer Jezus laat opeens een donkere wolk boven de tekst vallen. Wordt het opeens al helemaal lijdenstijd? En zegt hij, zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden, Johannes. Jij zit in de gevangenis, hè? En Johannes, jij vraagt je af, hoe kan dit nu? De Messias, de komende, degene die ons gaat bevrijden van de macht van de overheerser. En ik zit hier opgesloten in een kerker en Herodes zit boven mij en regeert in alle vrijheid. Maar Johannes, jouw gevangenneming staat niet haaks op de komst van de Messias. Johannes, het is er helemaal mee in lijn. Want mij gaat hetzelfde overkomen. Zie die donkere wolk maar komen. Er zal ergernis zijn. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Er zal aanstoot komen. Ja, het zal zelfs zo ver komen dat ze ook mij in de boeien gaan slaan. Dat ze ook mij gevangen gaan nemen. Dat zij allen aan mij geërgerd zullen worden. O Johannes, de komst van de Messias, mijn openbare optreden. Jij denkt, ik zit in de gevangenis, het is er helemaal mee in strijd, maar Johannes, het is er nu helemaal mee in lijn. Je bent een wegbereider, je bent een voorloper. Niet alleen de voorloper aan het begin van het leven van de Heere Jezus, hè, degene die je mag aankondigen, maar je bent nu ook een voorloper als het gaat om je gevangenneming. En als het gaat om het gedood worden, ze zullen zich aan mij gaan ergeren. En het zal uiteindelijk uitlopen op die vrijdag waarop ze mij aan een kruishout zullen nagelen. Allen geërgerd, weg met hem, kruisig hem. En daar aan het vloekhout van het kruis, o Johannes, daar zal de donkerte bij mij nog veel zwaarder zijn als de donkerte in jouw kerker. Want weet je, ik heb dan geen adres. Tot u hef ik mijn droeve klachten, mijn God, waarom verlaat gij mij? Maar zo moet het gebeuren. Want zo kom ik in de toren van de Vader, om de zonde van jou, Johannes, om je twijfel, om de zonde van al diegenen, ja, om de zonde van de overtreders te kunnen verzoenen. Ik zal genageld worden aan het kruishout. En in die drie aarde duistere uren zal ik de strijd alleen moeten strijden. Maar Johannes, je bent toch niet vergeten? Dat heb je toch zelf gezegd? Dat mijn weg was. Dat was toch ook jouw levenstaak, jouw roeping, jouw opdracht. Wijzen naar het Lam. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. O gemeente, zo gaan we. Komende weken de gang op weg naar Goede Vrijdag. Met dat pak van onze schuld. Met die eeuwige zondelast. Om het daar aan de voet van het kruis kwijt te raken. O, het bloed van de Heere Jezus, het druppelt neer tot een volkomen verzoening. Tot en met vanavond toe strekt hij zijn handen uit en zegt, Heer is vergeving, hier is uitzicht op eeuwig leven. Ik ben het Lam dat de schuld wegdraagt. O gemeente, weet u waarom Johannes gevangen zit? En weet u waarom de Heere Jezus uiteindelijk gevangen zal worden genomen? Hij gebonden? Opdat hij u zou ontbinden. Zodat jij vanavond, gewoon misschien wel in de huiskamer of op je eigen kamer, zodat je kunt meezingen. Voer mij uit mijn gevangenis. Tot de roem uws naams die heerlijk is. Dat mij het rechtvaardige volk omring. En dat ik vrolijk van uw weldaden zing. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere in de hemel, zo komen wij opnieuw tot u. In dankbaarheid dat u vanmorgen en vanavond, ondanks de andere omstandigheden, toch uw woord liet opengaan. En wij danken u dat we vanavond even mochten zien in die gevangenis van Johannes. Hoe de twijfel hem aangreep. Hoe de slang van de twijfel naar binnen kroop. Maar hoe die met al zijn vragen toch een adres had. Tot Jezus heen. O Heere, wij bidden dat dat ook de vrucht mag zijn van deze zondag. Dat wij tot niemand anders meer vluchten dan tot u alleen. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Tot wie zullen wij anders heen gaan? O Heere, met al die dingen van ons leven. Met al dat gevangen zitten in zonde en duisternis. In de angst voor de hel gevangen zitten. In de vragen van de twijfel. Gevangen in de aanvechting, dat we ermee gaan tot u. Tot u hef ik mijn droeve klachten. En dat we dan bidden, o voer ons uit onze gevangenis. Heere, we danken u dat we in rust en vrijheid bijeen mochten zijn. We bidden ook voor elkaar, ook voor de gemeente hier. We dragen de zieken van de gemeente aan u op. We dragen nogmaals de heer Henk Fokkema aan u op. Aan Janette van de Post. Wilt u hen beschermen en bewaren? Bidden voor de heer J. Ruitenburg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heren, wil hem verder ook gedenken en nabij zijn. We dragen deze gemeente aan u op. We danken dat er ook in Waarder een gemeente mag zijn. Bidden voor de broeders van de kerkraad, of u hen de wijsheid, de liefde wil geven om de gemeente bij u te bewaren. Bidden voor de predikant, dominee Breuren. Samen met zijn vrouw wil hem tot rijke zegen stellen hier. En dat hij ook elke keer weer de vreugde mag ervaren om het evangelie te brengen. En geef hem ook wijsheid om in deze weken ook leiding te mogen geven aan de gemeente. Om de gemeente te bewaren bij u. Heren, zo bidden we voor elkaar en met elkaar. We dragen ons tot voor uw troon. Nogmaals, niets verdiend. Geen enkele grond in ons, maar wij zien die in de boeien geslagen Heere Jezus Christus, genageld en vastgebonden aan het kruis. Is dat mijn koning, het Lam van God? En de Christen antwoordt, dat is mijn God. O Heere, geef dat we het in ons hart mogen meebelijden. Bewaar ons ervoor. Dat we uw woorden weer naast ons neerleggen. O bewaar ons voor een onverzoende dood. Maar bereid ons dwars door alles heen voor. Op de eeuwigheid die wacht. En hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 42. Ik zou bijna zeggen, hoe kan het ook anders? Het tweede en het vijfde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht, daar mijn spotters en soms ook je eigen hart durft te vragen, waar is God die gij verwacht? We zingen het tweede en het vijfde vers van Psalm 42. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.